Welkom bij Radio Maria.
In naam van Vader, del Figlio en dello Spirito Santo.
Amen.
In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole: gioia, croce, giovani.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan, waar wij samen een blik werpen op de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. Deze aflevering zal helemaal in het teken staan van de 39ste apostolische reis van paus Franciscus, deze keer naar het koninkrijk van Bahrein, ter gelegenheid van het besluit van het Forum voor Dialoog Oost en West voor Menselijk Samenleven. Deze reis vond plaats van 3 tot en met 6 november. We zullen in een tweede aflevering daar nog wat verder over vermelden, want er is heel wat gezegd geweest. De paus heeft heel wat toespraken gegeven. Op een kort tijdsbestek is er veel gebeurd. We proberen u een zo compleet mogelijk beeld te geven. Voordat hij het Casa Santa Marta verliet, de residentie waar de Heilige Vader woont, ontmoette hij 3 vluchtelingenfamilies afkomstig uit Oekraïne. Deze worden door Italiaanse gezinnen opgevangen. Ze werden vergezeld door kardinaal Konrad Krajewski, de prefect van het dicasterie voor Caritas. Het ging daarbij om de vrouw van een orthodoxe priester met 2 kinderen, een kind van 18 jaar en een van 14 jaar, uit de regio Kropivnitsky, dat is 150 kilometer van Mykolaiv. Haar man en hun volwassen zoon zijn in Oekraïne gebleven. De paus ontmoette ook een 30-jarige moeder met 2 dochtertjes van 4 en 7 jaar die uit de gedeeltelijk bezette regio Zaporizhia zijn gevlucht. En een 53-jarige vrouw met een 13-jarige zoon met een ernstige handicap en haar 73-jarige moeder afkomstig uit Kiev. Zo meldde het Vaticaan. Vervolgens reed de paus naar de internationale luchthaven in Rome, Fiumicino, van waar hij om 9:45 vertrok naar Awali. Tijdens de vlucht maakte de paus duidelijk dat het voor hem niet mogelijk was om alle journalisten 1 voor 1 te begroeten, zoals hij dat gewoonlijk doet. Hij gaat dan zelf rond in het vliegtuig en begroet zo de journalisten 1 voor 1. En dat omwille van te veel pijn, zei hij. Hij nodigde hen uit om deze keer bij hem te komen, om zo 1 voor 1 toch even enkele woorden te kunnen uitwisselen. Het mag ons er zeker aan herinneren dat we veel moeten bidden voor de Heilige Vader, die in deze pijnlijke aandoening echt beproefd wordt. En ondanks dat alles er toch iedere keer is, aanwezig is en doorzet om het ambt dat hem is toevertrouwd, op een goede manier uit te dragen. Van zodra het vliegtuig, met aan boord de Heilige Vader, de journalisten, de kardinalen enzovoort die met hem meereizen, boven het grondgebied van Bahrein kwam en dus het Bahreinse luchtruim binnenvloog, werd het vliegtuig met straaljagers begeleid. Een indrukwekkend zicht en ook een teken dat op alle mogelijkheden wordt voorzien in de veiligheid van de paus en de inzittenden. Het vliegtuig landde op de luchthaven van Sakir in Awali om 16:36 lokale tijd. Er is een 2 uur verschil tussen onze tijd en dat van Awali. Dat was dus op donderdag 3 november. Om 16:45 in de namiddag volgde dan een officiële verwelkoming, waar de heilige vader werd opgewacht door de koning van Bahrein, Hamad bin Assa al-Khalifa. Een hartelijke ontmoeting die uitmondde in het uitwisselen van enkele grappen met elkaar. Alles werd duidelijk uit de kast gehaald, zeg maar, om de paus te verwelkomen. De koning stapte in een lange Mercedes-limousine, de paus in een iets bescheidener exemplaar, en reden zo richting het koninklijke paleis. Op het moment dat de heilige vader, zeg maar, het laatste stuk van de weg opreed, kwamen ruiters te paard de auto begeleiden naar de indrukwekkende marmeren hal van het koninklijke paleis van Sakir, waar hij verwelkomd werd met de luide gezangen van een groep militaire zangers. Aangekomen in het paleis sprak de paus de verzamelde autoriteiten toe. We gaan luisteren naar zijn toespraak. Nu, het is zo dat bij de uitzending van deze ontmoeting en van deze apostolische reis de audio in het begin een beetje moeilijk was, dat is op verschillende gelegenheden zo geweest, waardoor de vertaling die de aanwezigen, die Arabisch spreken, konden horen van de Italiaanse woorden van de paus, te horen is over de audio van de Heilige Vader. We geven dus eerst een vertaling van dat deeltje waar die audio over te horen is, zonder de audio zelf te laten horen, en gaan dan, van zodra het kan, verder met de woorden van de Heilige Vader op de achtergrond. Uwe Majesteit, Uwe Koninklijke Hoogheden, vooraanstaande leden van de regering en het Corps Diplomatiek, vooraanstaande religieuze en burgerlijke autoriteiten, dames en heren, assalamu alaikum. Ik dank Zijne Majesteit oprecht voor de vriendelijke uitnodiging om het Koninkrijk Bahrein te bezoeken, voor het warme en gulle onthaal en voor de woorden van verwelkoming die hij tot mij heeft gericht. Ik groet u allen hartelijk. Ik wil een vriendelijke en hartelijke gedachte richten tot allen die in dit land wonen, tot iedere gelovige, iedere persoon, ieder gezin, dat in de Bahreinse grondwet wordt omschreven als de hoeksteen van de samenleving. Ik ben verheugd om onder u te zijn. Hier waar het water van de zee het zand van de woestijn omringt en imposante wolkenkrabbers de traditionele Oosterse markten flankeren, ontmoeten verre realiteiten elkaar. Oudheid en moderniteit komen samen. Geschiedenis en vooruitgang versmelten. Bovenal vormen mensen van verschillende afkomst een originele mozaïek van leven. Bij de voorbereiding van deze reis werd ik mij bewust van een embleem van vitaliteit dat het land kenmerkt. Ik doel op de zogenaamde levensboom, Shajarat al-Hayat, waarvan ik enkele gedachten wil delen. Het is een majestueuze acaciaboom die al eeuwen overleeft in een woestijngebied waar regenval zeer schaars is. Het lijkt onmogelijk voor zo'n langlevende boom om in zulke omstandigheden te overleven en te gedijen. Volgens velen ligt het geheim in de wortels, die tientallen meters onder de grond reiken en daar ondergrondse watervoorraden aanspreken. De wortels dus. Het Koninkrijk Bahrein zet zich in voor het onderzoek naar en de exploitatie van zijn verleden. Dat vertelt over een zeer oud land waar duizenden jaren geleden al mensen naartoe trokken, aangetrokken door zijn schoonheid, met name door de overvloedige zoetwaterbronnen die het de reputatie gaven paradijselijk te zijn. Het oude koninkrijk Dilmun werd het land van de levenden genoemd. Door de lange wortels van de tijd te volgen, maar liefst 4500 jaar ononderbroken menselijke aanwezigheid, wordt duidelijk hoe de geografische ligging van Bahrein, de geneigdheid en de commerciële vaardigheden van zijn bevolking, evenals bepaalde historische gebeurtenissen, Bahrein de kans hebben gegeven zich te vormen tot een kruispunt van wederzijdse verrijking tussen volkeren. Eén aspect valt dan ook op aan dit land. Het is altijd een ontmoetingsplaats geweest voor verschillende volkeren. En dit is het levendgevend water, waaruit de wortels van Bahrein nog steeds putten, waarvan de grootste rijkdom schijnt in zijn etnische en culturele diversiteit, in de vreedzame coexistentie en het traditionele onthaal van zijn bevolking. Een diversiteit die niet homologiserend, maar inclusief is, is de schat van elk echt ontwikkeld land. En op deze eilanden bewondert men een samengestelde multi-etnische en multi-religieuze samenleving die in staat is het gevaar van isolement te overwinnen. Dit is zo belangrijk in onze tijd, waarin een exclusieve terugtrekking in zichzelf en de eigen belangen het onvervreemdbare belang van het geheel verhindert. In plaats daarvan getuigen de vele nationale, etnische en religieuze groepen die hier naast elkaar bestaan, van het feit dat men kan en moet samenleven in onze wereld, die sinds tientallen jaren een global village is geworden, waarin de geest van het dorp, door de globalisering als vanzelfsprekend te beschouwen, in veel opzichten nog onbekend is. Gastvrijheid, het zoeken naar de ander, broederschap. Integendeel, we zien met bezorgdheid hoe op grote schaal onverschilligheid en wederzijds wantrouwen toenemen. Hoe rivaliteiten en tegenstellingen, waarvan men hoopte dat ze overwonnen waren, zich uitbreiden en hoe populisme, extremisme en imperialisme de veiligheid van allen in gevaar brengen. Ondanks de vooruitgang en de vele civiele en wetenschappelijke verworvenheden neemt de culturele afstand tussen de verschillende delen van de wereld toe en worden de gunstige mogelijkheden voor ontmoeting vervangen door boosaardige houdingen van confrontatie. Laten we in plaats daarvan denken aan de levensboom, uw symbool, en in de dorre woestijn van het menselijk samenleven het water van de broederschap verspreiden. Laten we de mogelijkheid van ontmoetingen tussen beschaven, religies en culturen niet laten verdampen. Laten we de wortels van de mensheid niet laten verdorren. Laten we samenwerken. Laten we werken aan saamhorigheid, aan hoop. Ik ben hier in het land van de boom des levens als een zaaier van vrede, om dagen van ontmoeting te beleven, om deel te nemen aan een forum van dialoog tussen Oost en West voor vreedzame menselijke coexistentie. Vanaf nu dank ik mijn medereizigers, vooral de religieuze vertegenwoordigers. Deze dagen markeren een kostbare fase in de reis van vriendschap die de laatste jaren met verschillende islamitische religieuze leiders is geïntensiveerd. Een broederlijke weg die onder de blik van de hemel de vrede op aarde wil bevorderen. In dit verband spreek ik mijn waardering uit voor de internationale conferenties en ontmoetingsmogelijkheden die dit koninkrijk organiseert en bevordert, met speciale aandacht voor respect, tolerantie en godsdienstvrijheid. Dit zijn essentiële thema's die worden erkend in de grondwet van het land, die bepaalt dat er geen discriminatie is op grond van geslacht, afkomst, taal, godsdienst of overtuiging en dat de vrijheid van het geweten absoluut is en dat de staat de onschendbaarheid van de godsdienst beschermt. Het zijn vooral verbintenissen die voortdurend in de praktijk moeten worden omgezet, zodat de godsdienstvrijheid volledig wordt en niet beperkt blijft tot de vrijheid van eredienst, zodat gelijke waardigheid en gelijke kansen voor iedere groep en iedere persoon concreet worden erkend, zodat er geen discriminatie is en de fundamentele mensenrechten niet worden geschonden, maar bevorderd. Ik denk in de eerste plaats aan het recht op leven, aan de noodzaak dit allen te tijden te waarborgen, ook ten aanzien van gestraften, wier bestaan niet kan worden opgeheven. Laten we terugkeren naar de levensboom. De vele takken van verschillende grootte die hem in de loop der tijd kenmerken, hebben geleid tot een dik bladerdek waardoor hij hoger en breder wordt. In dit land was er de bijdrage van vele mensen, van verschillende volkeren, die een opmerkelijke productieve ontwikkeling mogelijk maakten. Dit is mogelijk gemaakt door immigratie, waarvan het Koninkrijk Bahrein een van de hoogste percentages ter wereld kent. Ongeveer de helft van de inwoners is buitenlands en werkt opvallend aan de ontwikkeling van een land waarin zij zich, hoewel zij hun vaderland hebben verlaten, thuis voelen. Men mag echter niet vergeten dat er in onze tijd nog te veel gebrek aan werk is en te veel onmenselijk het werk. Dit brengt niet alleen ernstige risico's van sociale instabiliteit met zich mee, maar vormt ook een aanslag op de menselijke waardigheid. Werk is namelijk niet alleen noodzakelijk om in het levensonderhoud te zien, maar een onmisbaar recht om zich volledig te ontplooien en een samenleving op menselijke schaal vorm te geven. Vanuit dit land, aantrekkelijk vanwege de werkgelegenheid die het biedt, wil ik de noodsituatie van de wereldwijde arbeidscrisis in herinnering brengen. Vaak ontbreekt werk, zo kostbaar als brood. Vaak is het vergiftigd brood omdat het tot slavernij leidt. In beide gevallen staat de mens niet meer centraal, die van het heilige en onschendbare doel van de arbeid wordt gereduceerd tot een middel om geld te maken. Daarom moeten overal veilige, menswaardige arbeidsomstandigheden worden gegarandeerd, die het culturele en geestelijke leven niet belemmeren, maar juist bevorderen. Die de sociale samenhang bevorderen ten gunste van het gemeenschappelijk leven en de eigenlijke ontwikkeling van landen. Bahrein kan in dit opzicht bogen op waardevolle verwezenlijkingen. Ik denk bijvoorbeeld aan de eerste meisjesschool in de Golf en de afschaffing van de slavernij. Een baken zijn in het bevorderen van eerlijke en steeds betere rechten en voorwaarden voor werknemers, vrouwen en jongeren in het hele gebied en tegelijkertijd respect en aandacht garanderen voor degenen die zich het meest in de marge van de samenleving bevinden, zoals migranten en gevangenen. Echte menselijke, integrale ontwikkeling wordt vooral afgemeten aan de aandacht voor hen. De levensboom, die alleen in het woestijnlandschap staat, herinnert mij opnieuw aan twee gebieden die voor iedereen van doorslaggevend belang zijn en die in de eerste plaats degenen ter discussie stellen die, door te regeren, de verantwoordelijkheid hebben het algemeen welzijn te dienen. Ten eerste de milieuproblematiek. Hoeveel bomen worden er gekapt? Hoeveel ecosystemen worden er verwoest? Hoeveel zeeën worden er vervuild door de onverzadigbare hebzucht van de mens, die zich vervolgens tegen hem keert? Laten we niet moe worden om ons in te zetten voor deze dramatische urgentie door concrete en vooruitziende keuzes te maken, met de jongere generaties voor ogen voordat het te laat is en hun toekomst in gevaar komt. Laat de VN-conferentie over klimaatverandering, COP27, die over enkele dagen in Egypte plaatsvindt, in dit opzicht een stap voorwaarts zijn. Ten tweede, de levensboom met zijn wortels die van onder de grond vitaal water naar de stam brengen en van daaruit naar de takken en vervolgens naar de bladeren die zuurstof geven aan de schepsels, doet me denken aan de roeping van de mens, van ieder mens op aarde, het leven te laten bloeien. Maar vandaag zijn we elke dag meer en meer getuigen van acties en bedreigingen met de dood. Ik denk met name aan de monsterlijke en zinloze realiteit van de oorlog, die overal vernietiging zaait en hoop de grond in boort. In de oorlog komt de slechtste kant van de mens naar boven, egoïsme, geweld en leugens. Ja, want oorlog, elke oorlog, vertegenwoordigt ook de dood van de waarheid. Laten we de wapenlogica verwerpen en het tij keren door de enorme militaire uitgaven om te zetten in investeringen ter bestrijding van honger, gebrek aan gezondheidszorg en onderwijs. Ik heb in mijn hart de pijn van zoveel conflicten. Kijkend naar het Arabisch Schiereiland, waarvan ik de landen met hartelijkheid en respect wil groeten, richt ik een speciale en hartelijke gedachte aan Jemen, gekweld door een vergeten oorlog die, zoals elke oorlog, niet tot een overwinning leidt, maar slechts tot een bittere nederlaag voor iedereen. Bovenal breng ik in mijn gebeden de burgers, de kinderen, de ouderen, de zieken en ik smeek. Laat de wapens zwijgen, laat de wapens zwijgen, laat de wapens zwijgen. Laten we overal en echt streven naar vrede. De verklaring van het Koninkrijk Bahrein erkent in dit verband dat het geloof een zegen is voor de gehele mensheid. Het fundament voor de wereldvrede. Ik ben hier als gelovige, als christen, als mens en als pelgrim van de vrede, omdat wij vandaag meer dan ooit geroepen zijn om ons overal serieus in te zetten voor de vrede. Uwe Majesteit, koninklijke hoogheden, autoriteiten, vrienden, daarom maak ik mij eigen en deel met u als wens voor deze lang verwachte dagen van mijn bezoek aan het Koninkrijk Bahrein een prachtige passage uit dezelfde verklaring. Wij verbinden ons ertoe te werken aan een wereld waarin mensen van oprechte overtuiging zich verenigen om datgene wat ons verdeelt te verwerpen en in plaats daarvan datgene wat ons verenigt dichterbij te brengen. Zo zij het, met de zegen van de Allerhoogste. Shukran. Ja, een aantal opvallende punten hier toch zijn de nadruk op de werkomstandigheden. Werkomstandigheden in Bahrein, in het Koninkrijk, dat is een zeer heikel punt. Heel vaak worden daar de rechten van arbeiders die uit armere landen komen op zoek naar een betere toekomst, naar waar geld te vinden is, waar werk te vinden is, uitgebuit. En de paus heeft dus wel heel duidelijk benadrukt deze problematiek. Dat is ook een delicaat punt, maar hij heeft het toch wel heel duidelijk aangehaald. En verder opnieuw de nadruk op de zorg voor het milieu en de schepping. Maar het is vooral een oproep om dus niet over te gaan naar een soort van economie, een manier van denken die de mens en de schepping ziet als een product dat moet uitgebuit worden om er zoveel mogelijk geld uit te slaan. Dat is eigenlijk een beetje de kernboodschap van heel het, zou zeggen, ecologische aspect van het pontificaat van Paus Franciscus en dat hier ook opnieuw wordt benadrukt. Na deze toespraken kregen alle aanwezigen toch de gelegenheid om zowel de paus als de koning even te begroeten. Lange toespraak, er is natuurlijk ook veel gezegd, maar dat is een belangrijke toespraak omwille van het feit dat dat een beetje de toon zet van de rest van de reis. De paus is, zoals u weet, niet enkel de vertegenwoordiger van alle katholieken. Hij is de spirituele leider van de katholieke kerk, de vicaris van Christus op aarde, maar hij is ook het staatshoofd van Vaticaanstad. En in die zin wordt hij dus ook ontvangen en onthaald als een staatshoofd. Je ziet dat ook aan bepaalde elementen, vandaar ook dat die militaire elementen daar ook aanwezig zijn, die u daarnet al kon horen en die later ook nog in de apostolische reis terugkwamen. Toen de paus het paleis verliet, verzamelden zich nog heel wat jonge meisjes in traditionele klederdracht die bloemen uitstrooiden op de plaats waar de paus voorbij zou komen. Het was een heel indrukwekkend zicht. Dat paleis trouwens is ook heel indrukwekkend, is helemaal wit, helemaal uit marmer opgetrokken. We herkennen daar een beetje dezelfde stijl natuurlijk van zijn reis naar Abu Dhabi bijvoorbeeld. Eigen aan de architectuur van de islamitische wereld. Dat was het besluit van die eerste dag van de apostolische reis van Paus Franciscus aan het Koninkrijk van Bahrein. Vrijdag 4 november, dat was de eigenlijke eerste dag, zeg maar, van de apostolische reis na dit hele officiële gebeuren, was het dan om 10:00 in de ochtend tijd om het Bahreinse Forum voor Dialoog Oost en West voor Menselijk Samenleven te besluiten op het Al-Fida-plein in het complex van het Koninklijke Paleis. Want dat is niet één gebouw, dat is een heel complex aan gebouwen waaruit het koninklijk domein bestaat. En ook daar was opnieuw die militaire component. We zagen twee gigantische helikopters over het paleis vliegen die beiden een vlag droegen, de ene de Vaticaanse vlag en de andere de vlag van het Koninkrijk Bahrein. Toch indrukwekkend om te zien. Samen met de koning van Bahrein en de groot-imam van Al-Azhar bezocht de paus de tuin voor de vredesboom, waar hij ook water gaf aan deze boom. En die dus een sterk symbool is, niet alleen voor het koninkrijk van Bahrein, maar dat ook terugkwam in de toespraak van de Heilige Vader. We gaan ook luisteren naar de toespraak van deze besluit, zeg maar, van die samenkomst, die probeert om oost en west, zeg maar, om de neuzen in dezelfde richting te krijgen en daar te helpen werken aan een mogelijkheid om verdragen te ondertekenen die beloven om te werken aan die broederlijke samenleving waar Paus Franciscus zo van droomt en waar hij ook in verschillende encyclieken melding heeft gemaakt en ook in veel van zijn catecheses. De paus zei daarbij het volgende. Uwe majesteit, koninklijke hoogheden, dierbare broeder, dokter Al-Tayeb, de grootimam van Al-Azhar, dierbare broeder Bartholomeus, ecumenisch patriarch, vooraanstaande religieuzen en burgerlijke autoriteiten, dames en heren. Ik groet u hartelijk dankbaar voor uw ontvangst en voor het houden van dit Forum van de Dialoog, georganiseerd onder de bescherming van Zijn Majesteit de Koning van Bahrein. Dit land ontleent zijn naam aan wateren. Het woord Bahrein roept inderdaad twee zeeën op. We denken aan de wateren van de zee, die landen en mensen verbinden, die verre volkeren met elkaar verbinden. Wat het land verdeelt, verenigt de zee, luidt een oud gezegde. En onze planeet Aarde, van bovenaf bekeken, lijkt op een uitgestrekte blauwe zee die verschillende oevers met elkaar verbindt. Vanuit de lucht lijkt het ons eraan te herinneren dat wij één familie zijn, geen eilanden, maar één grote archipel. Zo wil de Allerhoogste ons hebben. En dit land, een archipel van meer dan 30 eilanden, staat wellicht symbool voor dit verlangen. Toch leven we in tijden waarin de mensheid, verbonden als nooit tevoren, veel meer verdeeld dan verenigd is. Dat is het volgende deel van de toespraak van de paus. Dus ook hier opnieuw, een heel stuk van de toespraak werd oversproken door de simultane vertaling. Die krijgt u gewoon dan zo te horen en dan gaan we van zodra het mogelijk is opnieuw de audio van Paus Franciscus laten horen. Alvorens we dat gaan doen, bidden we samen het Angelus voor het welslagen van de spirituele vruchten die Paus Franciscus heeft proberen brengen op deze apostolische reis. Laten we onze lieve vrouw ook vragen dat de Heilige Vader zou mogen genezen en dat hij, ondanks de pijn, toch zijn Petrusambt zou mogen verder zetten. Daarna komen we graag bij u terug en gaan we nog verder in deze toespraak van de Heilige Vader. Dat is voor zo dadelijk.
Angelus Domini nunciavit Mariae.
Et concepit Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
digni efficiamur promissionibus Christi.
Grazie in tuum quesum Domine mentibus nostris infunde, ut angelo nunciante Christi fili tui, incarnazione in cognovim, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eunem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luce a teis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunque usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domine.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen. Amen.
Welkom bij Radio Maria.
Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan, waar we in deze eerste aflevering van deze apostolische reis van Paus Franciscus naar het Koninkrijk van Bahrein u een overzicht geven van wat de Heilige Vader zoal heeft gezegd en waar we stilstaan bij de belangrijkste gebeurtenissen en natuurlijk ook toespraken. We hoorden de paus nog zeggen, toch leven we in tijden waarin de mensheid, verbonden als nooit tevoren, veel meer verdeeld dan verenigd is. De naam Bahrein kan ons verder helpen nadenken. De twee zeeën waarover wordt gesproken verwijzen naar het zoete water van zijn onderwaterbronnen en het brakke water van de golf. Op dezelfde manier worden wij vandaag geconfronteerd met twee zeeën van tegengestelde smaak. Enerzijds de kalme en zachte zee van de gemeenschappelijke samenleving, anderzijds de bittere zee van onverschilligheid, geteisterd door botsingen en opgejaagd door de oorlogswinden, met haar steeds tumultueuzere destructieve golven die iedereen dreigen te overweldigen. En helaas lijken oost en west steeds meer op twee tegenover elkaar liggende zeeën. Wij zijn hier daarentegen bijeen, omdat wij van plan zijn op dezelfde zee te varen en de weg van de ontmoeting te kiezen, in plaats van die van de confrontatie, de weg van de dialoog die door dit forum wordt aangegeven, oost en west, voor menselijk samenleven. Na twee verschrikkelijke wereldoorlogen, na een koude oorlog die de wereld decennia lang in spanning hield, te midden van zoveel rampzalige conflicten in alle delen van de wereld, te midden van beschuldigingen, bedreigingen en veroordelingen, bevinden wij ons nog steeds op de rand van een broos evenwicht en willen wij niet zinken. Een paradox slaat toe. Terwijl de meerderheid van de wereldbevolking wordt verenigd door dezelfde moeilijkheden, geteisterd door ernstige voedsel, ecologische en pandemische crisissen en door een steeds schandaliger wordende planetaire onrechtvaardigheid, concentreren enkele machtige mensen zich op een vastberaden strijd voor partijdige belangen, het opgraven van verouderde talen, het hertekenen van invloedszones en tegengestelde blokken. Zo lijken we getuige te zijn van een dramatisch kinderachtig scenario. In de tuin van de mensheid speelt men, in plaats van voor het geheel te zorgen, met vuur, met raketten en bommen, met wapens die huilen en dood veroorzaken en die het gemeenschappelijke huis met as en haat bedekken. Dit zijn de bittere gevolgen als men de oppositie blijft benadrukken zonder het begrip te hervinden, als men vastberaden zijn eigen despotische, imperialistische, nationalistische en populistische modellen en visies blijft opdringen, als men zich niet interesseert voor de cultuur van de ander, als men niet luistert naar de kreten van de gewone mensen en de stemmen van de armen. als men niet ophoudt op een manicheïstische manier onderscheid te maken tussen wie goed en wie slecht is, als men er niet naar streeft elkaar te begrijpen en samen te werken voor het welzijn van allen. Deze keuzes liggen voor ons, want in een geglobaliseerde wereld komen we alleen vooruit door samen te roeien, terwijl we alleen varen en afdrijven. In de stormachtige zee van conflicten houden wij het document over menselijke broederschap voor wereldvrede en gemeenschappelijk samenleven voor ogen, waarin wordt gehoopt op een vruchtbare ontmoeting tussen West en Oost, nuttig om de respectieve ziektes te genezen. Wij zijn hier, gelovigen in God en in onze broeders, om het isoleren denken te verwerpen, die manier van kijken naar de werkelijkheid die de ene zee van de mensheid negeert om zich alleen op zijn eigen stromingen te richten. Wij willen dat de ruzies tussen Oost en West worden bijgelegd in het belang van allen, zonder de aandacht af te leiden van een andere kloof die voortdurend en dramatisch groeit, namelijk die tussen het noorden en het zuiden van de wereld. Het ontstaan van conflicten mag ons niet het zicht doen verliezen op de latente tragedies van de mensheid, zoals de catastrofe van de ongelijkheid, waardoor de meerderheid van de mensen op aarde een ongekende onrechtvaardigheid ervaart, de schandelijke plaag van de honger en de ellende van de klimaatverandering, een teken van het gebrek aan zorg voor het gemeenschappelijk huis. Bij deze kwesties die in deze dagen worden besproken, kunnen religieuze leiders niet nalaten zich in te zetten en het goede voorbeeld te geven. Wij moeten een specifieke rol spelen, en dit forum biedt ons daartoe een nieuwe gelegenheid. Het is onze taak om de mensheid, die zowel onderling afhankelijk is als losgekoppeld, aan te moedigen en te helpen om samen te navigeren. Daarom zou ik 3 uitdagingen willen schetsen die uit het document over de menselijke broederschap en de verklaring van het Koninkrijk Bahrein naar voren komen en waarover de afgelopen dagen is nagedacht. Zij betreffen gebed, onderwijs en actie. Allereerst het gebed, dat het menselijk hart raakt. Inderdaad, de drama's waaronder wij lijden en de gevaarlijke scheuringen die wij ervaren, de onevenwichtigheden waaronder de hedendaagse wereld leidt, zijn verbonden met die diepere onevenwichtigheid die geworteld is in het menselijk hart. Daar ligt de wortel. Het grootste gevaar schuilt dus niet in dingen, in materiële realiteiten, in organisaties, maar in de neiging van mensen om zich op te sluiten in de immanentie van hun eigen ego, hun eigen groepje, hun eigen belangen. Dit is geen gebrek van onze tijd. Het bestaat al zolang de mens mens is en met Gods hulp kan het verholpen worden. Daarom is het gebed, het openen van het hart voor de Allerhoogste, van fundamenteel belang om ons te zuiveren van egoïsme, afsluiting, autoreferentie, valsheid en onrecht. Wie bidt, ontvangt vrede in zijn hart en kan niet anders dan daarvan getuige en boodschapper worden. En nodigt in de eerste plaats door het voorbeeld zijn medemensen uit om geen gijzelaar te worden. Van een heidendom dat de mens reduceert tot wat hij verkoopt, koopt of waarmee hij zich vermaakt, maar om de oneindige waardigheid die ieder draagt te herontdekken. De religieuze mens, de man van vrede, is degene die, terwijl hij met anderen op aarde wandelt, hen zacht en eerbiedig uitnodigt hun blik naar de hemel te richten. En hij draagt in zijn gebed, als wierook die opstijgt naar de Allerhoogste, de inspanningen en beproevingen van allen. Maar daarvoor is 1 voorwaarde onontbeerlijk: godsdienstvrijheid. In de verklaring van het Koninkrijk Bahrein staat dat God ons heeft gericht op de goddelijke gave van keuzevrijheid en dat daarom elke vorm van religieuze dwang in iemand niet kan leiden naar een zinvolle relatie met God. Alle dwang is de Almachtige onwaardig, want hij heeft de wereld niet overgeleverd aan slaven, maar aan vrije schepselen die hij ten volle respecteert. Laten we er dus naar streven dat de vrijheid van de schepselen de soevereine vrijheid van de schepper weerspiegelt, zodat gebedsplaatsen altijd en overal worden beschermd en gerespecteerd en het gebed wordt bevorderd en nooit belemmerd. Maar het is niet voldoende om vergunningen te verlenen en de vrijheid van godsdienst te erkennen. Er moet echt de vrijheid van godsdienst worden bereikt. En niet alleen elke samenleving, maar elk geloof is geroepen zichzelf hierop te controleren. Zij moet zich afvragen of zij van buitenaf dwingt of van binnenuit Gods schepselen bevrijdt. Of zij de mens helpt starheid, geslotenheid en geweld te verwerpen, of zij bij de gelovigen de ware vrijheid vergroot, die niet betekent te doen wat men wil, maar zich in te zetten voor het goede doel waarvoor wij geschapen zijn. Heeft de uitdaging van het gebed betrekking op het hart? De tweede, de opvoeding, heeft hoofdzakelijk betrekking op het verstand van de mens. In de verklaring van het Koninkrijk Bahrein staat dat onwetendheid de vijand van de vrede is. Waar een gebrek aan onderwijsmogelijkheden bestaat, neemt het extremisme toe en schiet het fundamentalisme wortel. En als onwetendheid de vijand van de vrede is, is onderwijs de vriend van de ontwikkeling, zolang het een onderwijs is dat de mens, een dynamisch en relationeel wezen, werkelijk waardig is. Dus niet star en monolithisch, maar open voor uitdagingen en gevoelig voor culturele veranderingen. Niet zelfverwijzend en isolerend, maar met aandacht voor de geschiedenis en de cultuur van anderen. Niet statisch, maar onderzoekend, om verschillende en essentiële aspecten van de ene mensheid waartoe wij behoren te omarmen. Dit maakt het met name mogelijk om tot de kern van problemen door te dringen zonder te pretenderen de oplossing te hebben en complexe problemen op een eenvoudige manier op te lossen, maar met de bereidheid de crisis te bewonen zonder toe te geven aan de logica van het conflict. De logica van het conflict leidt ons altijd naar de vernietiging. Crisis helpt ons te denken en te rijpen. Het is inderdaad de menselijke geest onwaardig om te geloven dat de redenen van de kracht prevaleren boven de kracht van de reden. Om methoden uit het verleden te gebruiken voor huidige kwesties, om de schema's van technologie en gemak toe te passen op de menselijke geschiedenis en cultuur. Dit vereist vragen stellen, een crisis aangaan en in staat zijn om met geduld, respect en in een geest van luisterende dialoog aan te gaan, om de geschiedenis en de cultuur van anderen te leren kennen. Zo voedt men de menselijke geest op door wederzijds begrip te kweken, want het is niet voldoende zich tolerant te noemen. Men moet werkelijk ruimte maken voor de ander, hem rechten en kansen geven. Het is een mentaliteit die begint met onderwijs en die religies moeten ondersteunen. De bescherming van de grondrechten van kinderen, zodat zij opgroeien met onderwijs, zorg en begeleiding en niet gedoemd zijn te leven in de greep van honger, wroeging en geweld. Die van de actie, we zouden kunnen zeggen de krachten van de mens, de verklaring is het derde dan. De verklaring van het Koninkrijk Bahrein leert dat wanneer haat, geweld en tweedracht worden gepredikt, de naam van God wordt ontheiligd. De religieuze mens, de man van de vrede, verzet zich tegen de wapenwetloop, tegen ideologisch terrorisme, oorlogshandel en de markt van de dood. De Schepper nodigt ons uit om te handelen, vooral ten behoeve van te veel van zijn schepselen die nog steeds niet genoeg ruimte vinden in de agenda's van de machtigen, de armen, de ongeborenen, de ouderen, de zieken, de migranten. Als wij die geloven in de God van barmhartigheid niet luisteren naar de ellendigen en de stemlozen, een stem te geven, wie zal het dan wel doen? Mogen Hij onze stappen verlichten in ons hart, onze geest en onze kracht verenigen, zodat de aanbidding van God gepaard gaat met concrete en broederlijke naastenliefde, zodat wij samen profeten van de coexistentie, architecten van de eenheid, bouwers van de vrede kunnen zijn. Ik dank u. Het was helaas niet mogelijk om ieder woord te vertalen. Daar was de tijd ons niet voor gegeven. Maar we hebben zeker de essentie ook van deze toespraak meegekregen. Een volgende keer gaan we verder met deze apostolische reis. En dan wens ik u alvast te danken voor het luisteren en graag uit te nodigen tot een volgende keer. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.